Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Markus 16, vers 14 tot en met 20. We noemen Markus 16, vers 14 tot en met 20. En we zingen psalm 68, vers 9. Psalm 2, vers 4 en 7. Psalm 110, vers 1 en 2. En psalm 84, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Markus 16, vers 14 tot 20. En we zingen psalm 68, vers 9. Psalm 2, vers 4 en 7. Psalm 110, vers 1 en 2. En 84, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal duizend sterk verdubbeld in getale. Bij hem is zijn majesteit een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voert een hemel op vol eer. De kerken werd u buit, o Heer. Gij zag uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhoorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, vers 9. Thank you. gemeente, de morgen u vindt in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, in de beschrijving van Marcus. Het laatste, dat is het 16e hoofdstuk en daarvan het slotgedeelte. Te beginnen in het 14e vers. Daar wordt nog gesproken van de openbaringen van Christus aan zijn discipelen na de opstanding naar de doden. Tot en met het einde, vers 20, dat is de tijd na de hemelvaart. Wij lezen Marcus 16, de versen 14 tot en met 20, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegen de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Daarna is hij geopenbaard aan de 11e. Daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten. Omdat zij niet geloofd hadden diegenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken. Dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikte overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgen. Amen.
Vergoot voor ons voor het heilige aangezien des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. En de Heere vrocht mede. We hebben het gehoord, u vrocht, werkte, arbeidde, in en door de arbeid van uw geroepen knechten en kinderen. In ons gebed vanmorgen wilt u het ook in deze dagen nog doen. In deze tijd nog mede vrochten. Heere, want een mens die alleen naar de arbeid gaat, met al zijn goede bedoelingen, maar wat zijn dat? Die arbeid te vergeefs, het zijn slagen in de lucht. U moet daarin meekomen. Maar u moet dat niet. En toch wilt ge het toch doen. Dat lieve middel zegenen van de verkondiging van uw woord. Ze zijn erop uitgetrokken, alle eeuwen door. Tot op de jongste dag zullen ze erop uittrekken. Door u uitgestoten om te verkondigen dat het recht is. Dat we voor eeuwig verdoemd zouden worden. Maar dat er nog een middel is uitgedacht in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Om mens verloren in zichzelf weer met God te verzoenen. Ontzaglijke boodschap. En ge laat het niet alleen verkondigen. Maar als er geen mede komt, dan gaat gij dat ook uitwerken. Door de predikingen dan komen daar verloren zondaren. Alles buiten hopen. Die kunnen zichzelf niet meer helpen. Dan wordt het een hopeloze zaak. Dan zijn ze reddeloos verloren. Van hun kant alles afgesneden. Dan gaat het op de hel aan. Dan gaat het op de eeuwige rampzaligheid aan. En dan dat uurtje dat ze dan mogen zeggen, beleven, beleiden zo rechtvaardig. Zo rechtvaardig, want het kan niet anders. U bent rechtvaardig. En is die eeuwige dood zo rechtvaardig. Verkondigen. En dat ook beleven. Om in die weg. Waar naar rechte verlorenheid ons enig deel is. Als het allergrootste, allerhoogste goed. Uzelf als een verzoend God in Christus te ontvangen. Heren, en dat mag nog steeds doorgaan. Dat werk. Daar werkt u mee, daar werkt u in door. Tot de laatste van u van eeuwigheid verkoeren kinderen. Daar zal zijn. En dan zal uw huis vol zijn. En zal de hel vol zijn. Dan zal alles vol zijn. En gij zult zijn alles en in allen. Heer, het gaat nog door. Maar de tijd kort op. En dan de laatste predikatie. De laatste die nog valt op het slagveld van vrije genade. U toevallend in uw heilig recht, u kussend in uw toorngloed. En dan zal het voorbij zijn. Dan worden de hemelen opgerold als een doek. Dan gaat deze aarde, deze hemel voorbij. Alle dingen nieuw. Heer, en dan is ons lot voor eeuwig beslist. Dat kan ook daarvoor al zo zijn als wij sterven. Maar als wij dat uur meemaken van de wederkomst van Christus, dan zal het voor ieder mens het einde zijn. En waar zal ons einde zijn? Wij spoeden ons daarheen. En de dood wenkt ieder uur en de tijd is een damp en die trekt op. Heren, en daarom bidden wij u ook vanmorgen. Wil nog doen zoals in die dagen van de apostelen en alle eeuwen door nog hier ook laten gelden. En de Heere vrocht mede. Dan zouden hier nog wonderen gebeuren. Onder de ouderen en onder de jongeren. Ook dat weder horen kroost. Wat ook hier nog is, er zijn er vanmorgen ook 9 opgelezen. Van dat wederhorig kroost. Dat is ons kroost. Want hoe zal ooit een onreine en reine voortbrengen? Heren, opdat ge ook daarover u nog zich zou ontfermen. Ook over de jeugd der gemeente. Bijzonder ook deze morgen die daarvoor staan om, als u het geeft, de tweede Pinksterdag ook naar de kerkhard in het midden van de gemeente. Dat uit te spreken dat er geen andere leer is tot de zaligheid die van de lippen van Christus is afgevloeid. En die nog steeds mag uitgaan. Die geboekstaafd is in de heilige schriften. Die enige leer waarin een mens met verlies van zichzelf u ontvangt. De leer van de doding en de opstanding. De leer van het sterven en alles buiten God in Christus. De leer, niets uit ons, alles uit hem. Die leer van vrij, verkiezend welbehagen. Die leer van dat ene algenoegzame offer van Christus. Die leer van de waarachtige wedergeboorte, die leer wil die geven. In waarheid te beleiden, maar verder ook. Dat kan eigenlijk niet anders. Ook te beleven en te kennen. En dan alleen zal die belijdenis ook waarachtig zijn. En wil dat nog schenken. Heer, u weet ook hoe zij ervoor staan. Van nature staan we allemaal op dezelfde plaats. Als een vijand voor uw aangezicht. Maar als er nou eens een wonder gebeurt, Heer. En dan, ja, dan wordt het zo anders om te beleiden dat u goed bent voor verdoemelijke zondaren. En als dat zo mag wezen, wat zal het dan een vreugde zijn om dat ook in het midden van de gemeente uit te spreken. Wil dan ook dit wederhorig kroost nog voor uw rekening nemen, opdat ze ook eenmaal bij u zouden mogen wonen. In die rust die erover blijft voor het volk van God. Heren, maar gedenk onze gehele jeugd, ook de ouderen die de kroon der grijsheid dragen. Maar ook die door de kracht van hun leven zijn, althans menen. Want de mens overschat zichzelf altijd zo schromelijk. We zijn allemaal gras aan het verdorren. We zijn allemaal bloemetjes die eenmaal zullen afvallen. En men vindt haar plaats, haar standplaats zelfs niet meer. Maar allemaal datzelfde nodig. Door u tot u bekeerd te mogen worden. En laat daartoe ook in het midden van dit volk de prediking nog mogen uitgaan. Dat wij zijn een helder geluid mogen geven. Dat er mogen vallen. U mogen toevallen op dat ze gaan zien. En dat er maar één plek is waar het eeuwig gaat meevallen. Heren, dat is in uw handen. In uw handen die zoon van uw eeuwig welbehagen hebben gezonden. Die met eerbied gesproken zelf die zoon aan het vloekhout hebben gespijkerd. Die handen die zich hebben afgetrokken van de zoon van uw liefde. Opdat hij de volle toren zou dragen. Maar ook zou kunnen doordragen als uw eeuwig schoot en wonderkind. Heren, die handen die dat heil hebben bereid om daarin te mogen vallen. Daar zal het eeuwig mee vallen. Heren, gedenk dan nog. Geef ons als jongeren en ouderen te staan naar die waarheid. Maar geen rust voordat we onder die waarheid zijn. En waarachtig, wat komt er toch nou door u bekeerd zullen zijn. Zeg ons alle rust op. En wees ook hier zelf de leraar ter gerechtigheid. Heren, dank dat we hier elkander mogen ontmoeten. Dat we hier nog zo samen in de lieflijkheden der genade mogen zijn. Of zou er onder ons nog een volk zijn dat zegt ja. Het is een lieflijkheden der genade. Maar mijn hart is toch op enig moment uitgelokt geweest. En nou geloof ik, er is zo oneindig veel meer. En ik zal hier de tijd van mijn vreemdelingschap moeten volbrengen, maar mijn hart haakt naar hogere, naar eeuwige dingen, naar de eeuwige gemeenschap met u. Gelukkig volk als het hier in Vriezenveen nog mag zijn. Heren die het hier toch niet meer kunnen vinden, die vanmorgen wel de zon verwelkomd hebben, maar toch hoger op hebben gezien. En die zonne der gerechtigheid om nou eeuwig onder die stralen genezing te mogen vinden, nooit meer te kunnen zonderen, eeuwig u te mogen bedoelen. Heren, voeg ze nog toe tot dat volk dat zo gelukkig is. Hoe die gaan menigmaal ongelukkig over deze wereld. Want dit is alles tegen hen. En in zichzelf vinden ze geen goed. Ze moeten zich maar voortdurend afkeuren. Iedere dag nog een wonder dat ze niet weggevaagd zijn. En toch mogen ze wel eens geloven dat u van hun zaak af weet. En u zich niet onbetuigd heeft gelaten in hun leven. Gegeven hebt wat nooit meer weggenomen kan worden. De vereniging met Christus. En daarin de ontsluiting van uw liefdeshart, de vergeving der zonden en het recht op een eeuwig ongestoord hemelleven. Heerde dat er nog velen mogen worden toegevoegd, ook uit ons midden. Gedenk ons daartoe in alle andere noden die daar ook zijn. De weduwe, de weduwnaars, de wezen, diegenen die een eenzaam leven leiden, bedrukt van binnen en van buiten, door ziekte geplaagd, u weet ervan. Ze mogen ook onder ons nog een plaats innemen of thuis meeluisteren. Heer, u kent hun zorgen, wil nog uitkomst geven. Maar ach, niet alleen een tijdelijke uitkomst, dat weer mag goed gaan met het lichaam. Maar er is toch een uitkomst die hoger rekt. Want sterven moeten we toch met alle genezingen die er mogen zijn, eenmaal. Maar dat we dan gekocht mogen zijn. Voor rekening van die ander mogen liggen. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Gedenk, heren, ook alle problemen die er zijn in de gezinnen, in de onderlinge verhoudingen. Ook daarvan weet u af. Het is een zware tijd, van het cement der liefde valt er tussenuit. En dat zien we in het geheel van de gemeenschap. Het gaat de kerk ook niet voorbij. Men wil onder ons nog enigheid geven. En heren, die waarachtige bewogenheid met en voor elkaar. Omdat we gaan zien dat we al op weg een reis zijn naar die ontzaglijke eeuwigheid. En allemaal één ziel hebben te verliezen voor die eeuwigheid. En ach, dan wordt het alles zo anders. Dan gaat die blik toch gericht worden op dat ene noodzakelijke. En dan vallen al die andere zaken waar een mens zo druk mee is weg. Geven het ook in deze gemeente. Heerlijk gedenk de raad, de kerk en allen die geroepen zijn om ook in deze tijd uit te zien naar een leraar. Die mag zijn een leraar zoals u dat bedoelt. Zuiver sprekend naar het hart van Sion. In de bewogenheid staande te midden van dit volk. Maar ook hiervan geldt uw wil geschieden. Gedenk zo in alle noden en zorgen die er zijn. Heren, we mogen ook weten dat in onder onze jeugd nog gearbeid mag worden. Er mogen ook momenten zijn van ontspanning. Wil u ook nog gebruiken, heren. Want uiteindelijk is er maar één zaak die en jeugd en ouderen ter harte moet gaan. De redding van hun ziel, maar je kunt alles gebruiken. Ook als ze nog eens een ogenblikje zo met elkaar ergens mogen vertoeven deze week. Geef dat ze ook een voorbeeld mogen zijn van hoe ook jongeren in de wereld hebben te staan. Dat zij uw naam niet lasteren, maar veel eer laten zien hoe goed het is om het verbond der genade te mogen leven. Heren, dat onze kinderen ook een voorbeeld mogen zijn voor een jeugd die steeds harder en openlijker holt naar de afgrond, opgaande in de dingen van de wereld. Bewaar ze nog. Gedenk ons zo tezamen, heren, in een wereld die geteisterd wordt meer en meer door de plagen van de natuur, de oordelen die daarin door u worden voltrokken, maar zeker niet minder in het steeds minder worden van de blijken van uw arbeid in de bekering van mensen, kinderen. Het staat in uw woord opgetekend. U gaat in het einde der tijden de mensen overgeven aan de verharding. Heren, dat is een teken dat het einde nabij is gekomen. Dan geeft u ze over aan het goeddunken van hun hart. Dan komt er een ontzettende tijd en we zien dat gebeuren. Maar ook daarvan geldt die tijd is een tijd die in uw hand rust. En ge zult ook dan in die donkere tijd die aanbreekt over uw volk waken. Want ze zijn duur gekocht. En u bent zo teer op uw eigen werk. Ze zullen door vele benauwdheden toch aankomen. Hier en daar ligt toch de troost van de kerk. U kunt van uw kerk nou nooit af. Hoe zo donker ooit uw weg mocht wezen. Ge ziet in gunst ook die u vrezen. Dat ze hier ook maar gevonden mogen worden. Verhef uw vriendelijk aangezicht over deze wereld. Bekeer ze nog uit de heiden- en jodenwereld. Zegen de arbeid die daartoe mag worden gedaan. En wees ook met ons, heren, die nog voor een groot deel gevrijwaard zijn van die verschrikkelijke rampen zoals in Nepal en elders in de wereld. Gedenk daar degene die in die grote nood verkeren en zegen nog de dienst en barmhartigheid van de kerk. En geef ons daarvan de weerslag. Wie zijn wij dat wij daarvoor nog gespaard zijn? Heren, maar de oordelen zullen ook aan ons voltrokken worden op het alleronverwachts, zoals de weeën een vrouw overvallen. We zijn gewaarschuwd en dat we onze relatieve vrijheid en welvaart niet misbruiken om nog verder uit te leven wat zondig is en u mishart. Gedenk, Heren, onze overheid, allen die regeerverantwoordelijkheid dragen, ook in de kerk, ook in deze gemeente. Gedenk ons zo allen tezamen. Bewaar ons bij uw eeuwig woord en getuigenis. En zie in het bijzonder neer op diegene die hier ook vanmorgen zitten. Heren, zonder enkele verwachting. Omdat het zo donker is. En zij zich niet waardig hebben gemaakt voor u te kunnen bestaan. Maar waardig hebben gemaakt dat u ze zou wegdoen. Die geen weg meer zien, zo donker, zou ik ooit nog bekeerd kunnen worden. Heren, u weet er toch van. En zoudt ge nog eens uit de banden willen leiden. In de vereniging met Christus geven uw liefde te mogen zien. En daardoor in de verwondering gekomen. Een verlangen om nou in die liefde eeuwig te mogen delen. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Schenk nog, ook bij diegenen die in blijde verwachting zijn, ook in ons midden. Dat kind dat toch ongeboren zal vroeg te mogen werpen op u zoals de moeder van David dat ook deed. Op wat wederhorig kroost zelfs voor de geboorte al geborgen zal mogen worden. En wat u ons ook onthoudt allen tezamen. Onthoud ons één ding en één zaak niet. De verzoening met een drie-enige God. Daarbuiten is alles te kort. Heere, gedenk ons nog in spreken en luisteren hier en thuis om Jezus wil. Amen. Gemeente, Marcus heeft in drie woorden een zeer grote tijd aangeduid. Het zijn de woorden die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 16 en daarvan het 19e vers. Drie woorden waarmee hij aanduidt ten eerste de dagen na de opstanding, 40 dagen tot aan de hemelvaart. Ten tweede de hemelvaart zelf. En ten derde de eeuwen die inmiddels al daarna zijn verstreken. Namelijk de eeuwen dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand des Vaders. En dat mag dan vanmorgen zijn het voorwerp van de overdenking. We lezen in Marcus 16 vers 19 deze woorden. De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Drie woorden vragen daar in onze aandacht gesproken. Gesproken, hij heeft gesproken. Heel nadrukkelijk wordt dat onder onze aandacht gebracht. En dat is een bijzonder kenmerk van de arbeid van Christus, dat hij spreekt. Dus hij heeft gesproken. Dat is het eerste. Dat geldt niet alleen die 40 dagen waar het hier in bijzonder op ziet hoor. Maar dat geldt alle eeuwen door dat de mensheid op aarde mag verkeren. Dus dat is het eerste wat ons onze aandacht wordt gebracht. Dat hij heeft gesproken. Het tweede woord is opgenomen. Daar kunnen we dan kort over spreken, want dat is immers afgelopen donderdag onder uw aandacht gebracht. Toen u mocht samenkomen om te gedenken de hemelvaart van Christus. Het tweede opgenomen. Ten derde, dat is na de hemelvaart, tot de jongste dag toe zal dat gelden wat hier staat, is gezeten. Drie woorden gesproken, opgenomen en gezeten. Als wij vanmorgen spreken over Marcus 16 vers 19. Dan is dat een spreken over het zitten aan de rechterhand Gods. Daar gaat het over. Het zitten aan de rechterhand van God. Zo staat het ook, drie gedachten, gesproken, opgenomen en gezeten, is gezeten. Laten wij samen eerst zingen van Psalm 2 en daarvan het vierde en zevende vers. Daar zingen wij vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal God besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn enige geboren. Geliefde, dat vierde vers, zoals we dat mogen opzingen, bepaalt ons bij Christus. Dat is die vorst met zoveel macht bedeeld. Het is de Godmens die na zijn opstanding uit de doden het loon mag ontvangen op zijn middelaarsarbeid. En dat is onder meer de macht die hem gegeven wordt, alle macht in hemel en op aarde. Daartoe was al besloten in de Raad des Vredes. En dat besluit wordt hier dus verhaald en zo moet u dat verstaan. Want gemeente, dat gaan we steeds meer zien. We moeten wel weten wat we zingen. Hè? En het is nodig dat we ook een toelichting geven, meer en meer bij datgene wat we zingen. Dat zal toch wat zijn als we alles, die grote waarheden, zomaar klakkeloos opzingen bij alles wat wij moeten verantwoorden, ook dat nog moeten verantwoorden. Dus hier wordt gesproken over de Raad des Vredes, waarin eenmaal besloten is dat Christus op zijn arbeid zal ontvangen het erfdeel, de uitverkorenen, de einde der aarde als zijn bezitting en nog andere grote zaken. Psalm 2, vers 4 en ook het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine, zijn zuivere leer, in hem, in Christus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sion's vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. 4 en 7 van Psalm 2.
Thank you.
De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. De Heere dan, de Heere Jezus, nadat hij gesproken had, zo horen wij vanmorgen van hem. Als degene die spreekt, dat is als leraar. En dat is de Heer Jezus heel bijzonder, een leraar. Om, zoals de catechismus dat wonderschoon uitdrukt, de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen te openbaren. De raad en de wil van God, die is verborgen, te openbaren. Of dat prachtige vers uit Johannes 1. Hij, Christus, de grote leraar, heeft ons God verklaard wie God is. Hem is gegeven een tong der geleerden om te rechte tijd met de moede een woord te spreken, met de moede die vermoeid en belast zijn, die hun schuld hebben leren kennen en die niet weten hoe ze ooit met God verzoend moeten worden. Die worden zo moe, weet u waarvan, van de zonde en van zichzelf, om dan met dat volk ter rechte tijd een woord te spreken. Dat is Christus. Leraar, moet je nooit vergeten. Leraar. Alle eeuwen door, we zeiden het al. Niet alleen waar Marcus hier bijzonder op doelt, die 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart. Alle eeuwen door, want de geest van de profetie is de geest van Christus. Hij heeft door de mond van Mozes gesproken, door de mond van Jesaja, door de mond van al zijn knechten, spreekt hij ze hebben mij gehoord. Ze hebben u gehoord, ze hebben mij gehoord. Ik spreek door de mond van mijn knechten. Dus leraar is hij altijd geweest. Bijzonder ook die laatste 40 dagen na zijn opstanding heeft hij nog gesproken. Er staat wel iets bij, nadat hij tot hen gesproken had. Tot hen. Dat zijn zijn discipelen. De apostelen en anderen daaromheen. Meer dan 500. Velen hebben hem nog horen spreken. In die tijd tussen opstanding en hemelvaart. En waar spreekt hij dan over? Deze leraar. Hij spreekt met hen, met zijn kerk. Oh, zegt u maar, wacht even. Hij spreekt over God iedereen. Zijn woord gaat toch uit over het rond der aarde. Daar wordt ook voor gebeden. Voor zending en evangelisatie. Omdat zijn woord overal zal worden vernomen. Dat is waar. Maar we maken altijd onderscheid. Tussen dat uitwendig horen. En zo komt zijn woord tot alle mensen, kinderen. En dat inwendig verstaan. Dat het woord weerklank gaat vinden. Dat het u verbreekt. En dat het doet wat God behaagt. Hij is leraar, ja. En hij spreekt waarover eigenlijk. Nou, in die 40 dagen laat ons daartoe beperken. Bijzonder een viertal zaken. Ten eerste is hij spreken verzekeren. Want zijn discipelen kunnen niet geloven. Een mens kan ook niet geloven. En dan moet de hemel hem overtuigen, keer op keer. Ik ben het die met u spreekt, ik ben het. Zie mijn handen, zie mijn voeten, zie mijn zijde. Dus verzekeren dat u is opgestaan uit de doden. Verzekeren dat God het offer heeft aanvaard. Verzekeren, ik leef en gij zult leven. Dat is een wonderschoon werk. Dus dat doet die leraar. Hij verzekert. Dan moeten we wat te verzekeren zijn, hè. Er zijn wel eens mensen die zeggen, hoe kan ik er nou zeker van zijn? Dan vraag ik altijd, maar waarvan dan? Nou ja, gewoon. Nee, niet gewoon. Waarvan dan? Nou, een kind van God, en heb je enige reden om dat te vermoeden dan? Is het ooit gezegd, wat moet er nou verzekerd worden? Als je niet weet van een overzetting. Of bedoelt u een bekering in elkaar zetten. Van wat uitredding en van woordjes en wat kerkgang. En dan de goedkeuring van een leraar of ouderling vragen. Of wat je daarmee de eeuwigheid kunt aandoen. Ik zou het niet durven. Er moet wel wat te verzekeren zijn. Er moet een wonder gebeurd zijn in ons leven. Ja. Dat is het eerste dus. Het tweede, dat is nader onderwijzen. Ja, dan denk ik bij mezelf wel eens. We kunnen wel eens zuchten, maar als we zien wat voor werk de Heer met zijn volk heeft. Wat een onderwijs eruit gaat en wat een moeite het kost om dat voor deze discipelen helder te maken. Dan kan alleen al daarom ons niet anders dan grote eerbied vervullen voor zijn aanhoudend onderwijs. Want na 3 jaar weten deze lieve discipelen nog niet precies wat het koninkrijk Gods is. Maar tot het laatste toe gaat hij ze dus nader onderwijzen. Het koninkrijk Gods, dat is Christus zelf. Gemeente, zoekt dat koninkrijk Gods. Derde is bevelen. Dat hebben we ook samen gelezen. Bevelen. Ga dan heen. Verkondig. Doop. Wacht. Bevelen. Het vierde is beloven. Beloven. Zie, ik ben met jullie al de dagen. Beloof, de geest zal komen. U zult gedoopt worden met de geest. De belofte, nieuwe hemel, nieuwe aarde, ik kom weder. De belofte, dierbare beloften. Zo is zijn spreken dus verzekeren. Nader onderwijzen. Bevelen en beloven. En in dit alles wordt de weg der zaligheid opgelegd. Gepredikt, de weg der zaligheid, die van de vernedering en van de verhoging. Kijk, en was nou Gods volk, geliefde? Dat zijn nou kinderen die leven van deze woorden van Christus. Dat is hun voedsel. Die gaan op naar de kerk. Heere, heeft u nog een woordje voor me? Want als ik niets van u hoor, dan is het zo leeg en dood en arm. Dan ben ik zo moedeloos. Dan is het zo hopeloos. Spreek eens nog tot mijn ziel. Spreek tot mijn ziel in haar geween. En zeg haar. Ik ben uw heil alleen. Die leven van de woorden. Die uit zijn mond gaan. Dat is hun voedsel. Thuis buigen ze hun knieën, heren. Spreek nog eens wat. Dat is Gods volk. Zult u dat onthouden. Die leven van de woorden van God. Dat is een teerkost, hun voedsel. Dat is een spijze. Daar leven ze van. En buiten die spijze is geen leven. Dat is geen leven. En die hebben 1 dierbare gestalte, die van Samuel. Spreek, heren, want uw knecht hoort. Ziet u zo in de kerk? Uw knecht hoort. Maar dan kunt u wel vertellen dat u oren heeft ontvangen om te horen wat de geest op de gemeente zegt. De leraar. Dat woord, leraar, kennen we nu. Hij spreekt. Maar wat voor leraar? Er zijn veel leraar, hoor. Daar moet u op letten. Er zat een wonderschone omschrijving in Joël. Tweede hoofdstuk. De leraar ter, je kunt ook vertalen der, gerechtigheid. Want we moeten hem nader benoemen. De woorden. Hij is een leraar. Der en ter gerechtigheid, wat betekent dat? Dat betekent zeker 3 dingen. Daar moet u op letten, gemeente, daarom zeg ik het ook. Want hij spreekt, dat is duidelijk, maar er wordt heel veel gesproken. Hè? Er wordt heel veel gesproken. Nu gaat het maar om, wie is hier aan het woord? En er zijn heel veel leraren, maar zeer veel valse leraren. En de duivel komt ook als een engel des lichts en die heeft ook wel wat te zeggen. En ik vrees nog vaak het hoogste woord. Dus je moet wel erop letten. En zijn leraar die spreken tot uw hart. Uw verdoemelijke hart van vrede, vrede. En geloof maar, het komt allemaal goed. Maar deze leraar, wat is er dan? De leraar der gerechtigheid. Ten eerste, hij predikt het recht van God. Daar moet u op letten. Het recht van God. Heeft Christus dat gepredikt? Jazeker, in de bergreden. Dan zegt hij tegen die mensen: uw gerechtigheid moet overvloediger zijn dan die van de fariseeën. Dus u moet zo nauw leven dat u geen enkele zonde doet. Zo nauw moet u leven. Dat predikt hij. De eis van het recht om te leven naar de wil van God. Volkomen. Daar heeft God recht op. Zo zei de leraar ter en der gerechtigheid. Hij predikt het recht van God. En hij predikt ook de verdoemenis. Voor allen die dat recht Gods niet houden. Die in zonde leven, wordt de verdoemenis gepredikt. Dat is het eerste. En het tweede, geliefde, is het de leraar ter en der gerechtigheid, omdat diezelfde gerechtigheid is. Al uw pogen, uw gebeden, uw tranen, uw verzuchtingen, uw goede werken, om zo in het reine met God te komen, zullen nooit dat brengen, maar alleen maar uw schuld vermeerderen. Al dat goede van uw zuchten en tranen, uw kerkgang, al dat goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. U moet hem hebben, die volkomen aan het recht van God heeft voldaan. En als u hem heeft, dan heeft u de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Hij predikt het recht van God. Hij predikt de verdoemenis over de zonde. En hij predikt ook: ik ben alleen de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Mijn offer alleen is al genoegzaam. Buiten mij is geen leven. En kunt u voor God niet bestaan. Jehovah Tzidkenu, de Heere is onze gerechtigheid. Dat is het tweede. En de derde, geliefde, werkt hij ook dat zaligmakend geloof dat rechtvaardigt voor God. Dat is zijn werk, het geloof van Christus. Dat is geen werk van uzelf. Vele geloven zelf weten niet van het wonder van een geschonken geloof dat verenigt met Christus, waardoor zij deel krijgen in al zijn weldaden. Geliefde, zo moet u er maar op letten, dat is een leraar. De leraar Christus. En al zijn dienstknechten, enigermate met veel gebrek, zullen niet anders prediken dan dat. En zo leraar mag u begeren. Nog één ding en dan moet ik nog onze tweede gedachte. Het woord in de kanttekenaar wijst er ook op. Het woord voor leraar in het Hebreeuws, dat is heel bijzonder. Het woord voor leraar in het Hebreeuws kan je ook vertalen met vroege regen. Vroege regen. Dat zou u toch niet gedacht hebben, of wel? Dat leraar, dat hetzelfde woord is als vroege regen. Daar moeten we over nadenken. Vroege regen of leraar is in het Hebreeuws hetzelfde. Voelt u? Nee? Zo aanstonds. Ik wil nu naar onze tweede gedachte. De Heere dan, nadat hij tot hen, zijn kerk, gesproken had, verzekerende, onderwijzende, bevelende, belovende, is opgenomen in de hemel. Het tweede. Is opgenomen in de hemel. Is opgenomen. Dan ziet u als het ware die hand die hem optilt van de aarde. En die hand die hem dan terugbrengt in de hemelse heerlijkheid. Terug. Tot zekere hoogte. Want naar zijn menselijke natuur is hij er nooit eerder geweest. In ieder geval, de Godmens, Godzoon die mens is geworden, wordt door de Vader thuisgehaald. Maar krachtens de goddelijke natuur kun je ook zeggen, hij is opgevaren. Geheim van de drie-eenheid. De geschiedenis is u bekend. 40e dag, toen Jezus met zijn discipelen in Jeruzalem vergaderd is, gaan zij Jeruzalem verlaten, wandelen door de Kedron, het dal, naar die berg vlakbij Bethanië, de Olijfberg, en daar gebeurt het. Als hij zijn laatste woorden heeft gesproken, dan Dan zegent hij zijn discipelen die daar staan. Handen opgeheven. Zegende hij hen. Met opgeheven handen laat hij zijn kerk achter. Hij besluit ze onder zijn zegenende handen. En hij heeft de zegen toch wel uitgesproken of niet? De hoge priester zal die de hoge priestelijke zegen niet uitspreken. Met of zonder woorden. De Heere zegenen. Zo is hij heen gegaan. En dat is geliefde ook al onderwijs. Dat ze dat nou zien. Hè? Als zijn mond gaat zwijgen. Dat die handen die opgeheven zijn nog doorspreken. Dat die handen spreken ook. Hij is altijd de leraar. Ook als de mond zich sluit. Dan leraart hij nog door. Die handen spreken. Van de vloek. Doorboord aan de vloekhout. Maar ik voor u van de zegen. Die handen, oh. Als je er iets van gezien hebt. En als je weet van een hand die u heeft vastgegrepen. Dan zult u zeggen ook vanmorgen, heren. Dan zou ik nou in de eeuwigheid. In kunnen wegzinken. In de overdenking van. In de aanbidding van die handen van uw zoon. Daar ligt rijk onderwijs in. Zo neemt hij afscheid. Als de hand des vaders hem wegneemt van deze wereld. Zegenend uitgestrekte armen. Het laatste wat ze van hem zien, dat zijn zijn voeten. Dat is ook onderwijs. Hij spreekt door, ook zijn voeten doorboord. Zijn voeten. Zijn voet, dat is het laatste, hè. En dat zal straks het eerste zijn als hij wederkomt. Zijn voeten. Die voeten. Die zijn daarom ook voorwerp van verwondering en van aanbieding eenmaal. Omdat dat voeten zijn waaraan zij onderwijs hebben gekregen. Ze hebben aan zijn voeten gezeten. Daar hebben ze zulk rijk onderwijs gekregen. Daar heeft hij hen geleerd. Wie zij zijn. Hij heeft geleerd hun ellende. Maar ook een weg ter ontkoming. Aan die voeten hebben ze zoveel onderwijs gehad. Die voeten zijn hun lief geworden. Daarom gaan ze graag naar de kerk. Want daar zitten ze als de rechte prediking uitgaat. Als het ware aan de voeten van Christus. Maar die voeten. Oh, er is nog zoveel meer mee. Die voeten zijn hun voorgegaan. Zij wisten nooit zelf de weg. Maar die voeten gingen voor. Tot het ogenblik dat ze niet meer konden volgen. Toen gingen die voeten alleen verder. Gethsemane en Golgotha. En die voeten, dat is, ja, dat is onuitsprekelijk groot. Hè? Die voeten hebben iets gedaan wat de voeten van iedereen die verloren gaat nooit zullen kunnen. Die voeten van Christus hebben de bodem van de hel gevonden. Als wij sterven, als we onbekeerd sterven, o geliefde, geloof dat toch. Dan zult u nooit de bodem van de hel bereiken. Want eeuwig zal het straflijden zijn van de verdoemde. Maar Christus, die zijn voeten, hebben de bodem gevonden. De volle straf doorleden, de volle toren gedragen. En daarom kon hij de hel verlaten. De toren doorleden, o die voeten. Hè? Dat is het laatste wat ze zien. Die voeten die gaan voor. Alle eeuwen door. Lees maar wat voor voeten dat zijn. Dat leest u in Openbaring 1. Koper. Gloeiend als een oven. En die brandde alles weg wat de loop van de kerk in de wereld wil verhinderen. En zo kan de kerk veilig door de tijd en door de wereld gaan. Die voeten gaan voor. Ontzaglijk, hè? Wat een prediking. Zijn lippen, zijn handen, zo alles predikt. Alles leraar. Ik ben uw heil alleen. En zo zijn in hemel gevaren. In hemel. De hand Gods heeft hem verhoogd. Naar de hemel was de hemel eigenlijk. Een brandpunt van Gods liefde. Brandpunt van aanbidding en lof, prijzing. Daarheen. En toen gebeurde het. Toen kwam hij daar, de Godmens. Door al die andere hemelen heen naar de derde hemel. De derde hemel. En toen ging hij zitten aan de rechterhand des vaders. Nee, want Christus heeft dan nooit iets gedaan uit zichzelf, maar alleen wat hij van de Vader gezien en gehoord heeft, dat doet hij. En doet het hij altijd. En daarom ging hij niet zitten. Maar God zei, zet u aan mijn rechterhand. Kijk, hoort u dat? Zet u aan mijn rechterhand. En daarin is hij ook een voorbeeld voor de kerk. Je moet nooit zelf gaan zitten. En nooit zelf gaan lopen. Alleen als hij het zegt. Anders kan ik niet geloven. Anders kan ik niks. Er zijn mensen die nemen altijd alles wat van hun gading is. Die kunnen altijd geloven en lopen. Die zijn sterk en krachtig. Maar de Bijbel zegt wat anders. Dieven. Want alleen dat kunt u aannemen wat u van de hemel geschonken is. Zet u aan mijn rechterhand, mijn kind. Ga zitten. Waarom? Nou, dat hebben we samen gezongen in Psalm 2. Ik heb er iets van gezegd. Dat was beloofd. In de Raad des Vredes, wat is dat? Dat overleg tussen de drie personen in de stilte der eeuwigheid voordat de wereld geschapen was. Was er overleg. We hebben er een en ander maal bij mogen bepalen dat wonder van eeuwigheid. De Raad des Vredes waar besloten is. Dat Christus voor zijn kerk zou lijden en de wet zou vervullen. Maar daar heeft de Vader ook gezegd aan de Zoon, eis dan. Uw loon voor dat ontzaglijke werk om mijn toren te dragen en de wet van mijn liefde te vervullen. Wat is uw loon? Wat eist u dan? En toen heeft de Zoon geëist. De uitverkorene tot zijn erfdeel, de einde der aarde tot zijn bezitting, zijn eigen verheerlijking hier en de bewaring van zijn kerk. En dan nog. En dan nog wachten. Tot God met eerbied gesproken het loon uitkeert. Zet u aan mijn rechterhand. Zo is het beloofd. Zo is het geëist. En zo gaat het gebeuren. Aan de rechterhand des vaders mag hij nu plaatsnemen. Daar zit aan de rechterhand. Dat is een aanduiding van de eer die God zijn kind verleent. De ereplaats aan de rechterhand, het is ook de regeerplaats om vandaar alles te regeren in hemel en op aarde. Hem is gegeven alle macht. Daar wordt geregeerd door de handen van Christus alles. Welk mens op aarde ook leeft. Alle levens rusten in zijn doorboorde handen. Hij regeert alles en alle. Geliefde, dat is een ontzaglijk onbevattelijk wonder. Je kunt het uitspreken. Maar ten helemaal niet bevatten wat het is dat zijn regering gaat over alles. Maar wel heel bijzonder over zijn kerk. Die hij van daaruit wel heel bijzonder regeert, behoedt, bewaart en beschermt. Maar voordat we daar iets van gaan zeggen, willen we nog met elkaar zingen. Dat wonderlijke dat de Vader zegt tot de Zoon, zet u aan mijn rechterhand. Het is Psalm 110 en daarvan het eerste en het tweede vers. Dus heeft de Heere, dat is God, tot mijn Heer gesproken, dat is de Zoon. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken. En u zijn nek tot in de voetbank zei. Uit Sion zal de Heer uw scepter, dat is het teken van zijn koninklijke macht en heerschappij, zenden. De scepter van uw oppermogendheid en zeggen, heers tot werelds uiterst ende, zover de macht uws vijand zich verspreidt. U ziet daar ook verband met Psalm 2, wat we eerst gezongen hebben. Nu Psalm 110, 1 en 2. Dan nadat hij tot hen gesproken had, de leraar der gerechtigheid, is opgenomen in de hemel, de ereplaats, de regeerplaats, zoals ook was beloofd. En dan is gezeten. Zitten is een beeld van rust. Dat is de eerste vrucht voor de kerk. Hij zit de rust zelf. En die ontzaglijke arbeid. Hoe word ik geperst? Mijn ziel is tot de dood toe beangst. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ontzaglijke arbeid is nu de rust. Na de arbeid de rust. Voor Christus, zoals het ook voor de kerk, hier arbeiden. Hier is geen rust hoor. Hier is ook geen vakantie. Van de Poel heeft gezegd, dominee Van de Poel. Een kus van Jezus' mond, dat is vakantie. Dat is vakantie. Hier is dus geen rust. De rust is elders. Hier is arbeid, strijd om in te gaan. Daar mag je zitten, de rust zelf. En geliefde, dan is het dat geweest wat de dichter ertoe heeft gebracht om het te dichten. Rust mijn ziel, uw God is koning. Er wordt geregeerd. Mensen kunnen wel veel lawaai maken. Ze kunnen me niks. Hij regeert, alles rust in zijn hand. Wie zit daar op de troon, aan de rechterhand van God? En dan wilde ik zeker 5 omschrijvingen geven, als u dat goed vindt, 5. Het eerste wat ik zeg, daar zit een kind. Want met hemelvaart is een kind gekomen in het oude huis. Dat is het eerste. En ten tweede zit daar een bruidegom, want de hemel is niet alleen het oude huis. Maar is ook de bruid. De bruiloftzaal. Het is een bruidegom. Het is een kind bij de vader. Het is een bruidegom. De hemel is ook een bruiloftzaal. Er zit een kind, een bruidegom. Er zit ook een koning. Dat is het eerste waar u aan denkt bij troon. De hemel is ook een paleis. En daar zit ook een hoge priester, want de hemel is ook een tempel. En daar zit ook een profeet. En in die zin is het ook een kerkzaal. De hemel een kerkzaal. Dat is rijk, hè? Dus wie zit daar nou? Naast de vader op die ereplaats. Hè? God is alomtegenwoordig. Het is beeldend weergegeven. Dat hem alle macht is gegeven, dat hij regeert. Daar zit dus een kind, een bruidegom, een hoge priester, een koning, een profeet. Ook nog veel meer. Maar dit is al zo rijk. Hè? En nu is de vraag, we zijn begonnen nadat hij gesproken had. En toen hij ten hemel voer, toen dacht u, nu is hij uitgesproken. Met eerbied gezegd, is hij uitgesproken? Nee. En hij spreekt nog altijd voort. Nadat hij gesproken ten hemel opgevaren, is gezeten. En spreekt daar nog steeds. Anders zou ik niet kunnen leven. Want bij zijn woord zal ik leven. Dat woord alleen is teerkost, zei ik. Zo zijn we begonnen. Dat blijft. En dan wordt het steeds meer. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, aan mijn hart had toegezegd. Dat alleen, dat geeft vertroosting, geest en leven. Dat is het. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En hij spreekt nog altijd voor. Daar zit op de troon een leraar. Een leraar. En is de kerk zo verheugd vanmorgen, dat weet ik zeker. Dan zijn ze zo blij, zeggen ze, Heer Hemelvaart. De leraar is verhoogd, maar spreekt vanuit de hoge. Door de mond van zijn dienstknecht. En door zijn lieve geest, nog tot zijn kerk op aarde. Een leraar, en wat leert hij dan nog steeds? Wat leert hij dan nog steeds? En nu, geliefde, en dat is toch zo wezenlijk. En daar ligt toch de vreugde ook voor de bediening, hè? Daar ligt altijd de vreugde voor de bediening. Dan meldt mijn tong met diep ontzag zijn recht, zijn lof de ganse dag. Kijk, wat spreekt er dan als de grote leraar op de troon daarboven? In die kerkzaal. Eerste wat hij altijd zegt. En dan versta ik het. Zo diep. Vroeger negen, wat is de eerste? Volk in de kerk, wat was het eerste? Toen het ging regenen in uw leven. De eerste regen, wat was dat? Dat was het oordeel. De eerste regendruppels. Dat waren de veroordelingen uit de hemel. U zat, u was ergens. En toen ging dat woord op. Toen ging hij spreken, die leraar. En waar sprak hij van? Van de eis van God. U bent goed geschapen, betaal dan wat gij schuldig zijt. Dat waren de eerste regendruppels. En u moest verdrinken. In die eis omkomen, want u zag in één keer nooit God bedoeld. Altijd voor mezelf geleefd. Dat hoge doel, de schepping, daartoe toch gegeven om hem te bedoelen, te loven, te prijzen. Ik ben eraan ontzonken. Ik ben een vloeker geworden. En een rover van Gods eer. Het waren regendruppels. Ellende regende het van de hemel. De vroege regen, dat is de ellendekennis. Zonder God en zonder hoop. In de wereld als God gaat spreken, dan leer je dat. Als je gaat geloven dat God is, dan leer je dat. Maar zonder God en zonder hoop in deze wereld. Geliefde, dan regent het, ik zeg het met eerbied hoor, ellendekennis. En laat het maar regenen. Want daar bent u goed mee. Dat u gaat zien wat een helle wicht u bent geworden door die diepe vallende adem. Dat profetisch woord wat hij spreekt als leraar. Ontdekt de ziel als een nameloze armoe buiten God. Dan ga je ellende open. Als een mens buiten God levend. Op weg naar een eeuwige nachten omkomen. Dan wordt het zo benauwd. Een benauwdheid die daarvoor niet geweest is. Je kunt wel eens benauwd hebben. 'S morgens zit u vol misschien. Of allerlei wederwaardigheden in het gezin. Dan krijg je benauwd. Deze benauwdheid is zo anders. Ik ga God ontmoeten. En als ik onbekeerd ben, eeuwig mijn tong kou van ellende. Dat zijn de eerste druppels. Profetische bediening, de wet op de verdoemenis. Dan gaat een mens een schuldbrief ontvangen. De eerste regen, geliefde. Ik heb me dood gegeten in Adam. Ik zal straks de erfenis ontvangen. De eeuwige dood. Dan regent het in je ziel, het wordt omkomen. Benauwd. En dan probeert de mens alles om uit die benauwdheid te komen hoor. En er wordt wat afgetopt en afgezucht en afgebeden. Maar je moet wel eens de dood in. En je moet geleren dat de zonde maar één loon heeft. Dat is de dood. En daar kunt je niet aan ontkomen. Je kunt het toch nooit meer goed maken. Al zou je nog iets goed kunnen maken, die schuld blijft staan. En zo werkt de Heer altijd aan op het einde. Een mens werkt aan op het leven, God werkt aan op de dood. En dan moet hij met alles wat er is voor God verschijnen. En is voor eeuwig kwijt en verloren. En in die grote benauwdheid, dat is het tweede. Dat is een prachtig vers, dat is zo waar. Hè? In de benauwdheid wordt een broeder geboren. Want die zit er op de troon. Ik zeg de profetenleraar. En onderwijst u in uw nameloze armoe buiten God. Hoe diep u gevallen bent, wat u te wachten staat, dat leert God. Maar is ook de oudste broeder van de kerk. En als een ziel daar komt in die benauwdheid. En dat recht verloren moet gaan, dat oordeel waardig moet keuren. Dan wordt in de benauwdheid de broeder geboren. En geboren betekent geschonken, dat is een bijzondere geboorte. Alle geboorte gaat van binnen naar buiten, maar deze geboorte gaat van buiten naar binnen. Er wordt in de benauwdheid een broeder geboren. In dat dodelijkheidsgewricht wordt hij geschonken en schenkt hij zichzelf. En dat is nou zijn bediening op de troon. Hij regeert alles, zeker. Hij leidt alles, maar heel bijzonder. Zit hij daar als degene die het laat regenen op zijn erfdeel hier beneden op aarde. Wat de catechisme zo wonderschoon uitdrukt in die 19e zondag. Wat staat daar dan? Dat hij die aan de rechterhand des vaders is gezeten, uitgiet, daar heeft hij het woord uitgieten, in de lidmaten. Zijn zegening. En dat is dat wonderlijk werk. Een van dat vele werk wat hij in de rust die hij heeft ontvangen. Toch arbeiden. Een van de vele werkzaamheden. Maar voor de kerk de grootste. Niet dat hij alles regeert. Alles onderwerpt. Ook de vijanden. Straks wat zijn voetbank zal maken. Maar heel bijzonder, heel teer. Laat hij het regenen op zijn kindertjes. En de eerste regen is, wat ik u al zei, dan regent het ellende, verloren, naar recht verloren. Maar die tweede zegen die van den hemel wordt geschonken, dat is hij zelf. Dan geeft hij in het dodelijkheidsgewricht zichzelf als die oudste broeder. Hier ben ik. En hij toont zijn wonden. En giet zijn kruisliefde in het hart. Dan wordt in de benauwdheid en nood erbuiten, geliefde. Die broeder geboren, geeft hij zichzelf. Ik ben uw heil alleen. Alleen in hem is het opgelost. En alleen in hem, die oudste broeder, wordt een kind van God. Hersteld in Gods gunst en gemeenschap. De eerste gave, de profetische bediening. De ellende, verloren naar recht. De tweede bediening, de tweede regen. Hij geeft zichzelf als broeder, die voor al zijn volk de toren heeft doorleden en het eeuwige leven heeft verworven. Ik voor u dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als derde geeft, die regent het van den hemel, die derde gave, de Heilige Geest die uitgestort wordt in de harten van zijn volk. En die geest leert hetgeen wij in Christus hebben. Dan gaat hij verklaren wat nou in die Christus, die oudste broeder, hebt ontvangen. Herstel van Gods gunst en gemeenschap. Een bruidegom die zich heeft doodgeliefd om met handhaving van het recht van de Vader de kerk zalig te maken. De vriend die te allen tijden lief heeft. De geest die verklaart hetgeen wij in Christus hebben. En dat is een ontzaglijk wonder als die geest gaat verklaren. Eerst is het de persoon, en daar heb je genoeg aan hoor. Aan de persoon van Christus. Maar dan gaat die geest meer en meer onderwijs geven wat je nou in Christus hebt. Dat ogenblik dat een mens ook mag geloven dat zijn zonden zijn vergeven. Als de geest gaat aanwijzen, daar heeft hij voor u gekropen. Daar uw hemelhoge schuld betaald. Uw ziel is een doorwaterde hof. En dan weet je wel wat regen is. En dan zingt je het mee met de psalmist. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hen tot zegen schenkt. Zo regent het van de hemel. De profetische bediening. Het regent vergeving in Christus. Het regent onderwijs. Het zijn zegeningen die afdruipen uit de handen. En die handen die zegenend over de kerk zijn uitgespreid met de hemelvaart. Die handen die zegen nog steeds. Die gieten in al die ontdekkingen, vertroostingen, uitlatingen der liefde. Zo bedient Christus naar zijn troon, zijn kerk op aarde. Profetische bediening. Hij schenkt zichzelf als broeder. Stort de geest uit die alles verklaart. Maar ook als vierde, laten we dat ook mogen noemen. Geeft in de kerk ook gebed. Ik kan niet bidden. Ik spreek wel eens wat, ik zeg wel eens wat, maar ik weet vaak niet eens wat ik zeg. Of ik vergeet het. Maar als je gebedje mag krijgen, uit het hart van die biddende hoge priester, ook dat schenken die door woorden handen vanaf de troon daarboven, de rechterhand des vaders. Een gebed voor zijn arme volk, want die kunnen niet bidden. Een gebed uit het hart van de biddende hoge priester, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En wat geeft hij daarvoor gebed? Dan mocht ge geloven dat alles wat in zijn naam gebeden wordt, u geschonken zal worden. Dan krijg je zuchtingen. Dan is het waar, de geest zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is nou ontvangen gebed van de hemel. Wat stort je nog meer uit? Troost. Als een mens mag geloven dat er op de troon zit, niet alleen een profeet, een leraar, een oudste broeder, een bruidegom, maar ook mag geloven dat daar zit, geliefde, een medelijdende hoge priester. Dan ben je niet meer alleen. In al mijn benauwdheden mede benauwd geweest. In mijn benauwdheid, hij leidt met zijn kerk mee, een medelijdende hoge priester, die in alles verzocht is zoals ik hem kan medevoelen, behalve de zonde. Die heeft hij nooit gedaan. En hij zit er ook als koning. Koninklijke gaven stort hij uit. Kracht om staande te blijven. Wijsheid om te spreken. Bewogenheid in het omgaan met medemensen op weg en reis naar een ontzaglijke eeuwigheid. Al die gaven die nodig zijn in het strijdperk van dit leven. En stort op hen een rijke, milde zegen, een regen, en soms zo onverwacht, zo overvloeiend, dat de bekers overstromen. Zo is hij daar gezeten aan de rechterhand. Volk, uw profeet en leraar, uw oudste broeder, uw bruidegom, uw priester, altijd bidt, die medelijdt, en uw koning, die geeft strijd. Die geeft kracht om in die strijd niet onder te gaan. Lust om door te gaan. Ik ben zo lusteloos, zo moedeloos. En dan komt hij. In de gestalte van een engel. En hij bemoedigt Elia. Drink, anders zou de weg voor u te ver zijn. Dan wordt dat volk weer verkwikt. En dan gaan ze weer door de woestijn van dit leven. Koninklijke gaven. Zo zit hij daar. Zo zit hij daar. En giet in zijn lidmaten. Door zijn geest. Die zegeningen, geliefden. Zo arbeidt hij daar. In de rust. Ja, hij arbeidt in de rust. Hij arbeidt daar. Ik zie hem staan. Dan gaat hij staan hoor. Voor het aangezicht van de Vader. Als er een in de banden loopt. En het uur daar midden is aangebroken. En dan eist hij die ziel op. Uit het recht des Vaders. Ik wil dat deze niet verloren gaan. En niet nederdalen. En niet afreizen. In en naar de hel. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dan staat hij met het bloed dat hij meegenomen heeft in het hemelsheiligdom voor zijn vader. Om de verlossing van zijn kinderen, de gegevenen des vaders, af te eisen. Dat is zijn arbeid. Hij regeert alles hier op aarde. Gaat ook over bloemen, planten, mensen, dieren, alles. En bijzonder, giet hij zijn genade uit in de harten van zijn lidmaten. En volk, als het er vanmorgen mag zijn, kunt u nog geloven dat het waar is? U zegt, het ligt zo toegesloten. Nou, zing dat versje nog eens dan. Dan moedigt hij zijn volk zo aan. Hè? Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, het ontbreekt men alles. Schenk ik, doe je mond maar open. Zo gij smeekt mild en over. Hij daagt zijn volk uit en zegt, kom, beproef mij. Dan zal ik de vensters van de hemel openzetten. En dan zullen uw harten, uw schuren niet kunnen bevatten de grootheid en de overvloed van mijn liefde en van mijn genade. Zo zitten daar lief, hè? Die oudste broeder, de profeet, de bruidegom, de priester, de koning. Arbeiden in de rust, ingietend de genadegave Gods in zijn lidsmaten. Daar moet u wel op letten. Lidsmaten. Wat zijn lidsmaten? Leden van zijn lichaam. Maar het moet wel een zuivere vereniging zijn. Johannes 15. Er zijn ook lidsmaten die niet openbaar komen in hun werk als ware lidmaten. Die worden uitgeworpen. In het vuur ben ik zo'n lidmaat. Of die waarachtig met Christus verenigd zijn. En kijk, dat is iets gemeente. Dat is van eeuwigheidsbelang. Dan gelet op die zuivere vereniging met Christus. Je kunt over hem spreken. U kunt wel een betrekking hebben. Maar weet je nou ook van een uur der liefde. Dat je met hem zo verenigd bent geworden. Dat je niet meer wisselaar waard. Met Paulus opgetrokken tot in de derde hemel. Opgelost in de dierbare bruidegom. Op het allernauwst met hem verenigd. Toen werd het leven uw Christus. En toen werd het sterven gewin. Die zuivere vereniging. Die moet geleerd worden. En buiten de vereniging. Geen vergeving der zonde. Geen eeuwig leven, maar een eeuwig zielsbederf. Hoeveel zijn er al met een losse belijdenis, met een ingebeelde Christus verloren gegaan? Het komt er zo op aan, laat dat ook geleerd worden. Een zuivere vereniging, een broeder, in de benauwdheid geboren, geschonken, achter het recht vandaan. Hier ben ik, hier is uw God. En zijt ge zo gelukkig, dan loopt het bekertje zo over. En dan gaat uw tong melden, zijn recht, want daar is aan voldaan. God niet tekort gekomen, zijn lof, de ganse dag. Geliefde, een oudste broeder op de troon daarboven. En dan kan de kerk door, ook in de moeite van het leven. En uitzien naar de dag dat het kind van God, deze koning, priester, profeet, die nu nog zit, van zijn troon zal afkomen. Ja, eenmaal zal het een einde zijn. Dat zitten. Dan zal hij opstaan. Zijn troon verlaten. En wederkomen op de wolken. En wat ze het laatst hebben gezien, dat zien ze het eerste, de wolk. En dan de voeten. En dan de handen. En dan dat gezegend aangezicht. En dan zal hij altijd bij zijn volk blijven. Nooit geen scheiding meer. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Plaats is bereid. En hij neemt ze tot zich allen. Die van eeuwigheid verkoren zijn. De gegevenen des vaders. Die hij meegenomen heeft. In de gang. Van lijden, sterven en opstanding. Meegenomen ook naar de hemel. Ze zullen altijd bij hem zijn. En dan dat grote wonder, geliefde. Dan zullen ze met hem zitten. Want dan gaat hij weer zitten. In zijn troon. Maar niet meer alleen. Al zijn kindertjes, zijn broertjes en zusjes. Die kleine koningen die met hem regeren. Priesters die allemaal in aanbidding zullen wegzinken. Profeten die eeuwig goed van God zullen spreken. Ze zullen allemaal met hem zitten. Want dat heeft hij beloofd. En geen van zijn woorden zal ooit ter aarde vallen. Gij zult met mij zitten. In mijn troon. Bij mijn vader. Amen. Laten we eindigen. Heer, en dan komt de kerk terug waar het begonnen is, aan de voeten. En wat een verschil. We hebben het gezongen. Wat een verschil of wij onder die voeten zullen komen als vijanden onbekeerd, hoe godsdienstig misschien ook waren. Of aan die voeten. Als bij een altaar om daar eeuwig uit te gieten. De lofprijzing en de aanbidding. Heer, dank dat ge dat voor uw kerk ook nog laat verkondigen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar Dat hij de arbeid en gunsten van zijn kerken, dat hij niet anders doet dan dat arme volk maar ingieten. Ze zijn zo leeg van zichzelf. Ingieten. Och, en dan mogen ze toch wel geloven. Als weer zo'n liefdesuitlating uit uw hart en uw ziel komt. Als uw liefde weer wordt gevoeld en weer gaat vloeien. Dan wordt alles vloeibaar, want liefde is vloeibaar. En dan stromen ze zomaar uit. In aanbidding tot u en dan kunnen ze het hier niet meer houden. Heere, wilt u zo ook in het midden der gemeente nog werken? En geef hier veel vroege regen. Vroege regen, ontdekking. Ook de jeugd der gemeente. Wat is dat een ogenblik, Heere. Als we gaan zien dat het zo waar is. Wie u bent buiten Christus, we hebben het gezongen vanmorgen. Een Sinaï van heiligheid omringd door bliksemstralen. Dan staan al uw deugdige wapen tegenover de zonde. Dan wordt sterven. Dan gaat u afhandelen. Dan zijn wij uitgehandeld en uitgebeden, uitgezucht. Dan komt de afhandeling. Dan moet uw ziel verloren gaan. Naar recht de afsnijding. Om dan in die weg verenigd te worden. Overgegaan in de handen van Sion, schuld overnemen de borg. Om nou door die handen bediend te worden. Uit die handen te ontvangen genade op genade. En eenmaal voor eeuwig in die handen te mogen rusten. Heren, breng er nog velen toe uit deze gemeente, komt zijn allen. Verkwik nog eens uw volk en geef nog ook aan de middag van deze dag dat we nog een ogenblikje samen mogen zijn. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Het derde vers van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.